Welkom bij Radio Maria.
Zusters en broeders, in de maand maart, die toegewijd is aan Sint Jozef, de man die door God is aangewezen voor Maria en haar goddelijk kind, wil ik graag met u delen wat er in de kerk leeft in verband met Sint Jozef. Er is heel wat. We kunnen uitgaan van de tekst van de Eucharistieviering van 19 maart, de feestdag van Sint Jozef, of van 1 mei, Sint Jozef arbeider, of, wat ook bestaat, de votiefmis ter ere van de heilige Jozef. Ik herinner mij ook nog, en misschien ook sommigen van u, dat vroeger was de eerste woensdag van de maand, 's avonds altijd Sint Jozeflof. En dan zongen we altijd ook een Sint Jozeflied, en ik zal daar tijdens deze opname ook wel wat gebruik van maken. Maar het bijzondere is, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor, in de voorbereiding voor deze uitzending heb ik heel veel gelezen en gebeden in verband met Sint Jozef. En ik moet zeggen, hij heeft steeds meer indruk op mij gemaakt. Ik vind het geweldig wie hij eigenlijk is. In het evangelie horen we maar enkele dingen, maar die zijn zo belangrijk dat we daar heel veel uit kunnen halen. In het Matthäus-evangelie staat er dat Sint Jozef een rechtschapen man was. En dat houdt in dat God volledig op hem kon rekenen. God mocht van hem vragen wat hij wilde. Jozef zei ja, omdat het van God kwam. Jozef heeft verschillende keren een boodschap ontvangen van een engel. En in die zin zou je zelfs kunnen zeggen, de engelen dienden hem, omdat God het zo had voorzien. Maar wat vooral belangrijk is en wat zo indrukwekkend is, vind ik persoonlijk, dat God deze man, deze timmerman van Nazareth, geroepen heeft voor de grootste roeping die hij ooit aan een man op deze wereld heeft toevertrouwd, namelijk te zorgen voor Gods zoon en zijn moeder Maria. God wist, juist omdat Sint Jozef rechtschapen was, dat hij volledig op hem kon rekenen. En het is eigenlijk een voorrecht, als we beseffen hoe kostbaar Sint Jozef is, dat Johannes Paulus de 23e, die dit jaar 2014 de zaak is ook wordt heilig verklaard, de naam van Sint Jozef opgenomen heeft in het Eucharistisch gebed. In die tijd was er alleen nog het eerste. En onze huidige paus heeft vorig jaar, het jaar 2013, beslist dat die naam ook opgenomen moet worden in het tweede, derde en vierde Eucharistisch gebed. Ik doe het altijd al, want als we beseffen wie Jozef is, en in elke Eucharistieviering wordt ook de naam van Maria aangehaald, de maagdelijke moeder van Jezus, dan komt daar onmiddellijk na, in het eerste Eucharistisch gebed, Jozef, haar maagdelijke bruidegom. Jozef was een begenadigd mens, dat zijn we eigenlijk allemaal, maar daar staan we niet genoeg bij stil. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Vroeger werd er gesproken over, je moet in staat van genade zijn. Dat betekent in diepe eenheid met God, zonder dat daar iets is wat stoort. Maar er was ook een andere uitdrukking, genade van staat. Dat betekent dat God je de genade heeft die hoort bij de staat waarin je leeft, in je voor jouw levenssituatie, voor de roeping die hij je schenkt. En zo heeft God dat zeker gedaan voor de heilige Jozef. Hij had de heilige Jozef voorzien van alle eigenschappen en genaden, en ook aangevuld waar nodig, zodat hij in staat was de perfecte voedstervader van Jezus te zijn. Zo werd hij genoemd en wordt u nog genoemd. En ik ben dankbaar dat ik met u over deze wonderlijke heilige mag nadenken. Kunt u zich voorstellen, broeders en zusters, wat er door het hart van Jozef is gegaan als hij in Bethlehem in de stal dat kind in zijn armen krijgt van Maria? Want ik kan me voorstellen dat hij dat uit zichzelf zomaar niet 1, 2, 3 durfde vast te nemen. Maar dat Maria zei, ja, maar God heeft je gekozen om voor hem te zorgen. Neem hem in je armen. Wat moet Jozef beleefd hebben als hij de eerste keer dat goddelijke kind in zijn armen neemt en tegen zijn hart drukt? Wat moet er door Jozef heen gegaan zijn als dit kind, als het wat ouder is, de eerste keer papa tegen hem heeft gezegd? Wat moet er door Jozef heen gegaan zijn als hij na de boodschap van de engel die zegt, vrees niet Maria, uw bruid tot u te nemen, het kind in haar schoot is van de Heilige Geest en gij moet hem de naam Jezus geven? Wat moet er door de Jozef heen gegaan zijn als hij bij Maria binnengaat en Maria ziet aan hem, want hij moet gestraald hebben. Hij weet het, hij gelooft het, hij aanvaardt het. En dat hij Maria als zijn echtgenote binnen mag halen in zijn huis en hoe hij moet genoten hebben, echt genoten hebben van deze vrouw en het kind dat zij verwachtte en waarvan hij de naam al kende. Wat moet Jozef gelukkig geweest zijn, onuitsprekelijk gelukkig, dat hij in zijn timmerhuis Maria had en het goddelijke kind. God durfde het aan, omdat hij Jozef door en door kende, die hij zelf had geschapen en geheiligd, om aan deze man Maria toe te vertrouwen en haar goddelijke kind. En er is nogal heel wat gebeurd in het leven van Sint Jozef, wat we gaan horen in de smarten van Sint Jozef en ook in de vreugden. Maar Jozef had iets heel bijzonders, wat hem sterk maakte. De genade die God hem gaf, maar ook de wijze waarop hij met die genade meewerkte. Dat werd ons vroeger geleerd, en als ik me niet vergis kwam dat zelfs uit de oude catechismus. We moeten met de genade meewerken. De genade, de kracht, de inspiratie, de liefde, het licht dat God ons schenkt, maakt dingen mogelijk die we niet zouden kunnen zonder die bijzondere zegeningen. En Jozef heeft ze gebruikt. Hij paste perfect in dat wonderlijk heilsplan van God voor onze redding, de redder die door Maria verwacht wordt en gedragen en voor wie Jozef zorgt vanaf het moment dat hij ze opneemt in zijn woning. Ik hoop van ganser harte, broeders en zusters, dat door deze uitzendingen over de heilige Jozef u ook steeds meer van hem gaat houden en hem ook uw zorgen, uzelf durft toe te vertrouwen. Want als God zelf zijn zoon en diens moeder aan Jozef durft toe te vertrouwen, dan moet hij toch goed genoeg zijn voor u en voor mij. Er zijn ook heel wat gebeden die ik tijdens deze programma's ook wel zal gebruiken, waaruit het vertrouwen blijkt wat uitgesproken wordt door de kerk tot die Sint Jozef. En ik hoop van harte dat de bezinning over de smart en de vreugde van Sint Jozef en wat daartussendoor ook bovenkomt, bepaalde liederen en gebeden, dat dat u zal inspireren om een voorstelling van de heilige Jozef te hebben waar u mee kunt leven, waar u blij mee bent. En daarom wil ik ook bidden voor de Heilige Geest, want hij is voor mij de grote specialist van de relaties. Hij kan zorgen dat wij als gedoopten de juiste voorstelling krijgen van God, de Hemelse Vader, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest zelf natuurlijk, maar ook van Maria, Gods grootste wonder en kunstwerk. En ook van Sint Jozef, de grootste heilige na Maria, aan wie God Maria en haar kind heeft durven toevertrouwen. En daarom wil ik met u bidden, kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken aan het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. Zusters en broeders, nu wil ik graag met u spreken over de eerste van de zeven smarten van de heilige Jozef. We lezen in het evangelie van Matthäus dat Jozef, als hij ontdekt dat Maria zwanger is, zich geen raad weet. Het is niet zijn kind dat zij verwacht. En Jozef was een heel fijngevoelig man. Hij wist, als dit bekend zou worden, dat Maria gestenigd zou worden. Want het huwelijk in Israël bestaat uit twee delen, zou je kunnen zeggen. Dat de echtlieden elkaar al toegewezen zijn. En het tweede is dan dat de bruidegom de bruid bij zich opneemt in huis en dat het eigenlijke huwelijksleven begint. Maar wanneer in de eerste fase de vrouw in verwachting geraakt en niet van de man naar wie ze toegewezen is, dan wordt ze gestraft met steniging. En Sint-Jozef wil dit niet. En ik zou me niet verbazen als Sint-Jozef vanuit zijn genade die God hem gaf, moet aangevoeld hebben dat er met Maria iets bijzonders, iets buitengewoons aan de hand was. En dat hij zich als gewone timmerman niet waardig achtte om haar bruidegom te zijn. Hij ziet maar één uitweg. Als hij in stilte weggaat, dan is Maria in ieder geval veilig. En dan wordt hij nagewezen, maar het kan hem dan blijkbaar niet zoveel schelen. Hij vindt dat van twee kwaden het minste. Dan is Maria in ieder geval veilig. En hij besluit van haar te scheiden. En we moeten daar niet te licht over denken. Want tussen Jozef en Maria moet een ongelooflijke diepe liefde zijn geweest, omdat zij alle twee begenadigde mensen waren. En een van de grootste genaden in een mens is de liefde. Een liefde die van God komt. Een liefde waar God zelf de bron van is. En zo voelden ze zich al met elkaar verbonden voordat ze samenwoonden. En er was in het hart van Jozef een grote plek voor Maria, de grootste voor alle mensen. Maria in zijn hart, en omgekeerd ook. Maria hield van Jozef. En hij had na God in haar hart de grootste plek. En wat moet die verbondenheid betekend hebben? Nadat ze elkaar al gekozen hebben, nadat die eerste stap al gezet is. Een echte liefde die volmaakt is, die door God gezegend is, die door God gewenst en bedoeld is en dus begenadigd. En dan vanuit zo'n situatie moeten beslissen om een stilte heen te gaan. Wat moet dat pijn gedaan hebben voor Jozef? En ook voor Maria. Want Maria besefte dat het geheim dat zij droeg goddelijk was. En dat God alleen het recht had om dit bekend te maken op het moment en de wijze die hij had voorzien. En Maria moet gevoeld hebben, juist omdat zij door haar onbevlekte ontvangenis zo zuiver van hart is en ook zo fijngevoelig dat Jozef leed omwille van het geheim dat zij droeg. Maar God had dat blijkbaar voorzien. Wat moet Maria voor Jozef gebeden hebben? En Jozef ook voor Maria. En dan ziet hij toch als enige uitweg dat hij in stilte haar achter moet laten. En daarmee zit hij. En wij weten niet hoe lang dit heeft geduurd. Maar het is een lijdensweg geweest. Maar niet zomaar een lijden. Er bestaat een lijden op aarde dat dingen kapot maakt in een mens, dat het hart van een mens breekt en verplettert en verscheurt. Maar juist omdat het lijden van Jozef het gevolg was van de grote genade die Maria in zich droeg, van Gods aanwezigheid, en hoe Jozef toch op een of andere wijze dat grootste in Maria moet vermoed hebben, was dit lijden een ander lijden dan dat wat mensen vernietigt en ontgoochelt en ontmoedigt. Het was een lijden van iets omdat het groter was dan hij zelf. Omdat hij uit zichzelf daar geen keuze kon maken die volmaakt voldeed aan wat hij eigenlijk zou willen. Jozef geeft zijn hart aan God. En hij doet wat voor hem dan het beste schijnt te zijn. Maria alleen te laten met haar geheim en af te wachten wat er zou komen. Iets laten groeien, iets tijd geven, verwachtingen laten gelouterd worden door het wachten zelf, is iets wat we misschien allemaal wel eens meemaken. Je kijkt naar iemand of iets uit en het duurt langer dan voorzien. En dat kan de verwachtingen fijner maken. Kan het banale wat er soms bij ons mee kan spelen wegdoen vallen, zodat alleen het fijnste van de verwachtingen overblijft. Jozef had reeds gekozen voor Maria als zijn bruid. En Maria had reeds voor Jozef gekozen als haar bruidegom. Maar we kunnen ons niet voorstellen wat dat wachten betekent. Hoe God dit toelaat, als een loutering, als een zuivering, als een verdieping ook van het vertrouwen in God, die alles ten goede leidt voor wie hem lief hebben. En we mogen zeker zijn dat Jozef en Maria God beminden boven alles. En het wonderlijke is, en herinner ik mijn moeder Teresa die ooit gezegd heeft, beminnen tot het pijn doet. Die liefde van Jozef en Maria tot God mocht pijn doen, mocht iets kosten, mocht alles kosten. En Jozef draagt het, hij draagt die pijn, hij wacht af, hij dringt zich niet op, hij wacht tot God iets duidelijk zal maken in verband met zijn bruid. En hij neemt afstand, hij wacht, wachten kan pijn doen, maar hij verwacht ook door de pijn heen dat God wel duidelijkheid zal brengen. Dit afwachten, dit afstand nemen van de meest geliefde, dat doet pijn, omdat we mensen zijn. En Jozef verdraagt en draagt deze pijn. En ik denk dat we Jozef eer doen als we zeggen dat hij heldhaftig was in deze pijn. Hij aanvaardt Maria. Hij aanvaardt de situatie waarin ze is, al kan hij die als mens niet doorzien totdat de hemel zelf het hem zal duidelijk maken. Vanuit de genade die God hem schenkt, laat hij ruimte voor wie Maria is, voor Gods plan met Maria en voor zijn plaats in dat plan van God. Jozef rust, hij wacht af. Welke psalmen moet hij gebeden hebben? Juist omdat God hem geheiligd had en begenadigd, moet hij ook een bijzondere steun gevonden hebben in bepaalde psalmen die vertrouwen wekken. God, gij zijt mijn schutse, gij zijt mijn bescherming. Op mijn bed denk ik aan u, mijn schepper. Gij die mij geschapen en gevlochten hebt als uw meesterwerk in de schoot van mijn moeder. Er zijn in de psalmen prachtige teksten die steun geven om die tijd van wachten te overbruggen en te zorgen dat je niet op een zijspoor raakt. Hoe moet Jozef in zijn gebedsleven, in zijn intimiteit met God, de kracht, het licht, de gloed hebben gevonden om te blijven vertrouwen, om God te blijven liefhebben, ook al doet het pijn naar Maria toe en de situatie waarin ze is. En hoe moet Jozef in stilte God geëerd hebben en vereerd, door niet in opstand te komen, maar dit te verdragen in de verborgenheid van zijn hart en van zijn ziel. Thank you.